over who is in the land of Jordan, be the ruler and the head of the master. The Torah writes up in the church, and in the old blood fire in the garden, from Jordan Hamden. Genade, barmhartig hulp en vrede, zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldig, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We lezen het woord van God uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het zesde hoofdstuk, Romeinen 6. In het woord van God dat we vanavond willen prediken is naar zondag 26 van onze Heidelbergse catechisme. De vragen 69, 70 en 71. Hoe wat zij in de heilige dood vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, niet ten goede komt. Alzo, dat Christus het uitwendig waterbad ingesteld en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijn ziel, dat ik van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, terwijl ik de onzuiverheid des lichaams vlees weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonde van God, uit genade te hebben om dat bloed van Christus wil, terwijl hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door den Heilige Geest genoemd, en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doodwater gewassen worden? In de instelling van de dood, welke al zo luidt, ga dan heen. Onderwijs alle volkeren en dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, Matthäus 28, vers 19. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, Marcus 16, vers 16. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt in Titus 3 en Handelingen 22. Het gaat dus in deze 26e zondag over het offer van Christus verzegeld in de heilige doop. We willen dan ten eerste stilstaan dus bij die betekende zaak in de doop en in de tweede plaats bij de instelling van dit sacrament. Dat zijn de twee gedachten die we nader willen toelichten. Dus het offer van Christus verzegeld in de heilige doop, daar gaat het om. En dan twee gedachten en waar we nader bij stilstaan, ten eerste bij de betekende zaak en in de tweede plaats bij de instelling van dit sacrament. We kunnen eigenlijk niet van de doop spreken indien we niet van harte betrokken zijn bij dat offer van Christus, daar dus de doop een teken en een zegel van is. Kijk, ik neem een voorbeeld gewoon uit het natuurlijk leven. Je kan natuurlijk met elkaar spreken over, ik zal maar wat noemen over een operatie, die iemand ondergaan is. Je kan daarover spreken wanneer je op je stoel zit, met je kopje koffie in je warme huiskamer. Er is geen vuiltje aan de lucht, je bent kerngezond. Dan kunt u daar duidelijk en klaar allerlei dingen van zeggen. Vooral omdat u dat misschien al van zoveel gehoord hebt, misschien ook wel eens zelf hebt meegemaakt. Maar u spreekt er toch anders van en u denkt er anders over als u de boodschap krijgt morgen naar het ziekenhuis komen om geopereerd te worden. Of een ander voorbeeld, u hoort van de oorlog. He leaves all the scraping of death out. He sent the jail from out of that. He sent the jail. The mouth has fallen, maar het is toch anders. En dat weten degenen nog wel die de oorlog hebben meegemaakt. Wanneer we zelf betrokken zijn bij de oorlog. En wanneer we zelf elk ogenblik in gevaar zijn, in doodsgevaar. En wanneer het op allerlei gebied gaat nijpen van voedsel enzovoort, dan wordt het toch anders. Dan kunt u er niet zo vrijblijvend over debatteren. Dan krijgt ook al het andere een heel andere dimensie, een heel andere diepte, een heel andere kleur in ons leven. En kijk, zo is het nu ook met de Heilige Dood. We kunnen natuurlijk op een afstand gaan staan, als verre toeschouwer, en we kunnen er heel veel zeggen over die dood. En de een die ziet het zo, en de ander ziet het zo, maar als we ons niet innerlijk betrokken weten, bij dat offer van Christus, bij dat gespotte bloed, bij die eeuwige genade van God, die zijn zoon ten toon gestaan, dan is het toch maar straat. Dan kunnen we veel van zeggen, maar dan zeggen we toch niet wat we ervan zeggen, wanneer we er persoonlijk bij betrokken zijn. Je ziet ook in de Bijbel, telkens als er over die doop gesproken wordt, die persoonlijke betrokkenheid bij de doop. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes. Johannes de Doper, die hele scharen van Jeruzalem en de andere steden van Juda meenam naar de woestijn. En ze daar voor God aangezicht stelt. In al hun zwartheid, in al hun vuilheid, in al hun vormen die. En toen door de Heilige Geest, in die dagen van Johannes, vele harten begonnen te breken, die het uitriepen, wat moeten we doen? Oh, wat moeten we doen? Wijs ons de weg naar God. Zeg ons, wat moeten we doen om zalig te worden? Toen heeft Johannes gezegd, laat u dood en uw zonde afwachten. Toen, tegen deze man, die niet meer verder komt, die zagen het, we hebben het verkeerd gedaan. En het levenspad loopt dood en ik zie geen nieuw begin. Wat moeten wij doen? Voor die was de dood een poort. Vanuit hun diepe ellende, vanuit de dood waar ze in leven gezonken waren, naar het leven. Zo ook op de Pinksterdag. Als Petrus en de andere apostelen het evangelie van Jezus Christus prediken, die dood geweest is en die opgestaan is. En als Petrus en de andere de mensen aanwijzen als moordenaars van Jezus Christus, die met hun eigen handen hun zaligmaker aan het kruis gehangen hebben. O, dan krimpt het ineen als het dit hoort. Dan versmolten hun hart. En daar is het aardig daar. O, is er nog een weg ter verlossing? Wij, wat moeten wij doen? Maar mijn broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? O, dan is het woord, laat u dopen en uw zonden afwachten. Zo zou het voort kunnen gaan. Denk maar aan de moorman op de weg van Jeruzalem naar Gaza. In welke omstandigheden was hij? Hij zag daar in het licht van het evangelie zijn schuld. Hij zag daar in het licht van de lijdende borg zijn ellende, zijn nood, zijn verlorenheid. Hij zag daar in de striemen van Christus zijn hemelhoge schuld. En als Filippus hem geopenbaard heeft, dat hij gestorven is om zondare zalig te maken. Dan zegt hij, wat verhindert me nog om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus, als dat de inhoud van uw geloof is, als in Jezus Christus gelooft, dan is het geoorlogd. Zie, dan heb je weer die persoonlijke betrokkenheid. Zo zou het verder kunnen gaan, zeg ik. Ik zou kunnen spreken over Lydia, op die gedenkwaardige dag toen de Heere haar hart opende, zodat ze achtnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ik zou kunnen spreken over de stokbewaarder. In die vreselijke nacht, toen hij met het zwaard op zijn hart stond. Toen hij geen uitweg meer zag. En toen hij het evangelie van Gods genade hoorde. En gedoopt is met zijn hele huis. Ik zou kunnen spreken van Cornelius en van al die anderen. Van wie in de schrift vermeld staan dat ze gedoopt zijn. Ziet u.
dan wordt het allemaal heel anders in het leven. Daar vond in het leven van deze mensen iets plaats. Geest en kracht stonden klaar en helder voor ogen. Nu was dan ook de aangewezen weg, de weg ter ontkoming, die ze met de beide handen des geloofs mochten aannemen, waar ze in mochten ondergaan om ook daaruit op te staan. En zo is het ook voor ons nodig. Die persoonlijke betrokkenheid bij het offer van Christus. Daar is ons nodig, kennis van onze schuld, van onze hoge, van onze grote schuld. Kennis van onze diepe verlorenheid. Om een ietszinnig te kunnen denken en te kunnen zeggen over de Heilige Dood. Daartoe opende de Heere ook vanavond onze ogen door zijn Heilige Geest. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Opdat we de kracht van dat gespotte bloed zouden nodig hebben. En al luisterende in dat levend contact gesteld werden met die neergedaalde, maar nu ook opgestane borst en zalig maken, dan ligt er in de dood zo'n onuitputtelijke vertroosting, zo'n hechte grondslag om elke weer opnieuw, wanneer onze weg naar de diepste afdaalt, ons op die gerechtigheid daarin aan ons vernaamd en verzekerd te verlaten. Want daar gaat het om. Hoe wordt gij in de Heilige Dood vernaamd en verzekerd? Vermanen, dat is dat ouderwetse woord vermanen, dat wij nu zo niet meer gebruiken. Vermanen, dat is nu iemand met een opgestoken vinger terughouden, wederbrengen van een bepaalde boze verkeerde weg, vermanen het kwade niet meer te doen. Maar dat woord vermanen vroeger, in de tijd van de opstelling van de catechismus, betekende meer onderwijzen. Hoe wordt zij in de Heilige Dood onderwezen? Hoe wordt het u duidelijk gemaakt? Hoe wordt ge verzekerd? Wat? Dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. U zult bemerken dat in de behandeling van de sacramenten van doop en avondmaal onuitputtelijk gesproken wordt over die enige offerande van Christus aan het kruis. Het centrum van het evangelie en dan vanzelf ook van de tekenen en zegelen van Gods genade in dat evangelie verkondigd. Nu, hoe worden we nu in die heilige doop onderwezen dus? Dat offer u mij dus ten goede komt. Hoe worden we daarvan verzekerd? Dus vastgesteld dat het zo is, dat we niet op onze eigen gedachten afgaan, op hetgeen dat we menen, maar dat het werkelijk ook ten wil van God is, dat we dit geloven zouden en daarop zouden vaststaan. Hoe geschiet dat nu staat? Want het is zo groot. Het is zo ontzaglijk groot. Het offer van Christus, mij ten goede komen, dat wil dus zeggen, hij in mijn plaats. Dat wil dus zeggen, ik door hem van het eeuwig verderf bevrijd. Verlost van de straf. Verlost ook van de heerschappij van de zon. Verlost om kind van God te zijn, is zo groot. En naarmate dat iets waardevol is, willen we ook vaststaan. Als iemand in een gulden belooft, dan vergeet hij het vlug genoeg. Maar als iemand in een schat nalaat van vele duizenden of honderdduizenden, dan vergeet hij het niet, totdat hij die schat in die bezit gekregen heeft. Ja nu, deze schat gaat de ganse wereld te boven. Die schat van Jezus' bloed is meer waard dan duizenden en duizenden aan goud en zilver. En daarom zeggen de gelovigen ook, o Heere, ach, zeg het nog eens. Zeg het nog eens opnieuw. O Heere, ik twijfel niet aan uw waarheid. En ik twijfel niet aan uw trouw op zichzelf. Maar ik twijfel aan de echtheid van mijn geloven. Ik ben zo'n zondig, zo'n zwak, zo'n ellendig, vaak zo'n wereldmens. En het goed is zo groot, Heere, dat u beloofd hebt degene die u vrezen. Ik voel me zo wankel in die vrezen. En daarom, Heere, spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw Heer. Daar komt het uit voort dat we telkens die vermaning en die verzekering zo hartelijk nodig hebben. We zijn ook, zolang we in deze bedeling leven, nog zo vuil, zo zondig. We hebben telkens die wassingen van dat bloed van Christus zo nodig, om ons weer rein te weten voor God aangezicht. Om weer vreugde te hebben in God. De Heer Jezus heeft in die discipelen, die hij toch waarlijk de zonde vergeven had, en daarin ook ons leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hij heeft het ons dagelijks leren bidden, want hij wist beter dan wij hoe zondig we waren. U heeft de Heer om onze zwakheid te hulp te komen, tekenen en zegelen gegeven die ons vergewissen, die ons leren en verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Daarin heeft hij het water in de doop als een teken en een zegel gegeven. Het water heeft bij vele heidenen ook een kracht in hun liturgie, in hun godsdiensten tot reiniging. Het was ook onder het Oude Testament niet onbekend dat men ceremonieel, levitisch, rein werd door wassing met water. Denk maar even aan wat er gebeurde met de priesters en door de priesters in de voorhof. Daar stonden ook de watervaten waar velen die tot de dienst des Heeren kwamen, op allerlei wijzen, allerlei wassingen moesten ondergaan en moesten verrichten om rein te zijn, levitisch rein, in de dienst van God. Onder het Oude Testament kende men ook de proselyte doop, dat heb ik al eerder gezegd. Deze doop was een doop die getuige was van de overgang van Jood naar Heiden, maar het was geen sacrament. Als sacrament is het ingesteld door Christus zelf, door de Heere, die aan Johannes de Doper de opdracht gegeven heeft om te gaan dopen. Johannes die heeft gedoopt bij Enon, daar bij Salem, waar vele wateren waren. Daar zijn vele tot hem gekomen en daar heeft hij ze ondergedompeld in het water. De doop is daar geweest, het sacrament van de inlijving in de gemeente God, het sacrament van de wedergeboorte dus. Het dopen van de kleine kinderen, daar komen we later nog op terug. Dat is een apart hoofdstuk. We spreken nu van de betekenis van de doop voor de volwassenen. En dan is de doop, zeg ik, een sacrament van geboorte. Van wedergeboorte, van inlijving in de kerk van Christus. Want u weet, in de wedergeboorte wordt een zondig mensenkind van zijn oude levenswettel afgesneden en in de wijnstok Christus ingeënt. In dat ogenblik van wedergeboorte, vindt de staatsverwisseling plaats, dan worden we dus vanuit de dood in het leven gezet. Vanuit onze staat van goddeloosheid overgebracht in de staat van rechtvaardige voorgetaande. Zo worden we als goddeloze gerechtvaardigd ontmoet door de verdienste die in Christus Jezus is. Voor deze rechtvaardiging gaat niets van de mens vooraf. God vindt de mens dood in zonde en misdaad. Maakt hem levend in Christus Jezus. Dat is een werk God. Dat God in ons doet, zonder ons. Dat is de wedergeboorte. En nu moet die wedergeborene, die dus nu levend gemaakt zijn, die met Christus in een nieuw leven gaat wandelen, die moet het teken en een zegel van dat wonder dat God gedaan heeft in de wedergeboorte ontvangen. Zo is dus de dood niet alleen een onderscheidingsteken, zoals Zwingli zei, een onderscheidingsteken tussen christenen en tussen heidenen, zonder meer. Wat verder geen betekenis zou hebben, nee, de doop is ook een onderscheidingsteken, maar de doop is veel meer dan een onderscheidingsteken. De doop, die roept ons luide toe, gij zijt gewassen. Gewassen van al uw zonden. Ge zult om uw zonde nooit meer in het verderf zetten. Ge zijt van een kind des torens een kind van God geworden. En als de dood zegt, gij zijt gewassen, dan zegt die dood ook, gij was vuil. Vanzelf, als we niet vuil waren, dan hadden we niet nodig gewassen te worden. Als de dood zegt, gij zijt gerechtvaardigd, dan zegt die dood ook, ge zijt verloren. Ge was een zondaar, ge was een verlorene, maar God heeft zich over u ontfermd. Dat zegt de dood. De dood wijst ons dus in de eerste plaats op de ondergang, op het sterven, op het indalen in de dood. Met Christus gedood in de dood, ondergegaan, weggegaan, gestorven. Want ge zijt vuil, ge zijt onrein, ge zijt verdubbelijk voor God. Dat zegt de dood. O zeker. U zegt natuurlijk onmiddellijk ja, maar toch niet alle gedoopten, ik spreek nu over de volwassenen, toch niet alle gedoopten kunnen dit in waarheid zeggen. En wij mogen dat toch zeker niet van alle gedoopten zeggen. Gij zijt rein. God heeft u uit de staat des dood in de staat des levens overgebracht. Nee, het is waar. Gij hebt gelijk. Daar zijn in de kerk veel ongelovigen. En voor die ongelovige geldt, wat neemt ge mijn verbond op mijn lippen? Voor degene die nog aan die andere kant van dat verbond, aan die andere zijde van dat verbond, nooit gestaan hebben. Voor degene die alleen het teken en een zegel hebben ontvangen. Zoals ik in het begin gezegd heb, die niet persoonlijk betrokken geraakt zijn bij hun dood. Met de schade die tot Johannes kwam, of die het woord van Peter is hoorde. Voor die heeft de dood geen kracht. Ik zeg niet dat voor die dood niet betekent, dat voor dat betekende het zijn in de ark voor Ham. Betekende het leven met het volk van God door de Rode Zee gebracht in de woestijn onder wolken vuurkolom, drinkende uit de steenrots, etende van het manna, betekende het niet? Zou Ham kunnen zeggen, dan kan je net goed niet in de ark zien? Zou dat volk bezweren waarvan het grootste deel verloren ging, dan kunnen zeggen, dan kan je net zo goed in Egypte achterblijven. Heeft dat hun niet te betekenen dan? O geliefden, denk dat niet. Want God heeft tegen Ham gezegd, Ham, ik heb u in de ark gebracht. Ik heb u bewaard van de zondvloed. Ik heb u boven andere mensen mijn grond betoond. En ondanks dat zijt ge gebleven die was een vijand. Zo zegt de Heere ook van zijn volk. Het volk van Israël. Alle door de Rode Zee gegaan. Alle onder de wolk gelegen. Alle van het manna gegeven. Alle uit de steenrot gedrongen. En de steenrot was tegen. Ik ga nog verder. Alle de belofte liggen van het beloofde land. Want God had tegen zijn volk gezegd, ik heb u een land uitgekozen, vloeiende van melk en honing. Daar zal ik u heen brengen. Daar was plaats genoeg in Kanaan. God is geen man dat hij liefde zou. Hij is geen mensenkind dat hem niet berouwd zou zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Maar waarom dan het merendeel in de woestijn gestorven? De verborgen raad van God. De verborgen zijde van Gods werk. God heeft geen welgevallen gehad. aan het merendeel. En de geopenbaarde zijde waar wij naar geoordeeld worden. Ze zijn vanwege hun ongeloof ten neder gesteld. Toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Gedoopt te zijn en verloren te gaan. In de ark te zijn en toch niet behouden te worden. Uit het witte land verlost op reis naar Kanaan. En in de woestijn te sterven, dat is het ergste wat denkbaar is. Het waren die man, zegt Jezus van Judas, beter dat hij niet geboren geweest was. Dat geldt ook voor u, als u onbekeerd blijft, terwijl u gedoopt bent. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, het waren ze beter dat ze nooit geboren geweest waren, als dat ze ongedoopt zouden leven, onbekeerd zouden leven en sterven gedoopt zijn. O geliefde, hoor wat de Heer in de doop onderwijst, wat hij vermaant en wat hij verzint. Al zo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingesteld en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijn ziel, dat ik van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, het welk door vijfrijd het lichaam steeds weg te nemen, gewassen ben. Dat is de betekende zaak in de dood. Dus met Christus begraven, dood en dood in de dood. Maar ook met Christus opgestaan in een nieuw leven. Bestaat met zijn bloed en geest gewassen van al mijn zonden. Dat is een gevolg van Gods toezegging. Niet van dat dood. Hè? Dat doodwater is op zichzelf maar water. Maar God zegt toe. En hij onderwijst en hij bevelt. Het komt van zijn toezegging. Door Gods toezeggingen worden we levend gemaakt. Door de beloften van God worden we levend gemaakt. Door het evangelie van Gods genade worden we levend gemaakt. Niet door doodwater. Maar dat doodwater, daarin zegt God, zondaar. Ziet u dit water? Ziet u hoe dat het neervloeit, of duidelijker nog, hoe dat het zich toesluit over degene die erin ondergedompeld wordt? Ziet u dat? Nou, zo zijt gerein en vuil voor mijn aanzicht. Zo doe ik u weg voor mijn aanzicht. Maar niet voor eeuwig, want ik doe u weg in de gemeenschap met Jezus Christus, die al uw borg en veiligmaker in uw plaats wezenlijk ondergaan heeft. Wat u hier zullen beeldig ondergaan. Want in dat doodwater sterft niemand. Christus stierf wel in zijn doodwater. Toen hij ondergedompeld werd in het water van de dood, dat is het water van God toon, toen stierf hij daarin. Wij niet. Wij komen uit dat water op. We worden met hem daarin gedood, maar we staan ook met hem op in een nieuw leven. Wanneer de Heer zegt, kijk, dat zal ik u hiermee bevestigen. Dat zal ik u hiermee leren, vermanen, en dat zal ik u hiermee ook verzekeren. Zo waarachtig. Ik zeg het u toe. Dus, die toezegging God, daar is het een teken en een zegel van. De dood is eigenlijk een schuldbekentenis van God aan ons. Moet u even inwijden. Een schuldbekentenis van God aan ons. Wij schuldige zondaar, die duizend zonden schuld hebben bij God, elke dag onze schuld vermeerd. Die duizend schuldbekentenissen hebben voor God aangezien. God doet in de dood, alsof hij onze schuldenaar is. En hij zegt, zondaar, ik weet hoe wankel uw geloof is. Ik weet hoe dikwijls geonderlegd. Ik weet hoe zwak uw geloof is. En nou geef ik u een onbestand. U ziet me niet, want ik ben in de hemel. U ervaart niet altijd de kracht van mijn heilige geest. U bent mensen die aangelegd bent op uw ogen en oren en tastzin. Wel nu, ik geef u een tastbaar bewijs. De doodwater, dat is het bewijs, dat is mijn schuldbekentenis. Als u mij doopt, dus op de toezegging, op dat evangelie van God genade, dat hij hierin ja en amen doet zijn. Het is dus een zichtbaar teken van een onzichtbare zaad. Net zoals ik uitwendig met het water gewassen ben. Van al mijn zonden gewassen ben, hoort u? Gewassen ben. Niet gewassen word, maar gewassen ben. Ik ben gewassen. Wanneer dan? Wel in het ogenblik dat God mijn Christus inplant. Toen ben ik gewassen. Toen is de zaak voor God rondgekomen. Ook weet dat. Dan begint onze strijd. Dat weet ik ook wel. Dan begint onze strijd. Maar principieel is Israël verlost. Daaruit is het plan. Door die rode zee. Hoe heeft God scheiding gemaakt tussen farao en tussen zijn volk? Waar heeft hij zijn volk alleen genoeg? Van er zijn bemin om zijn verbond. Ja. Geliefden, als u dit niet beseft, dan roept de dood u met luide stem toe. Kom, kom. Bekeer u tot mij, o zondaar. Want in de dood betuigt God en vaak dat hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht. Om tot zijn kinderen en erfgenamen aan. Alle goed ons verzorgen doen. Alle kwaad van ons leren. Op zijn onze beste keren. Ja, ik weet het. Daartoe hebben we nodig die betrokkenheid op God. Daartoe hebben we nodig te zien. O God, ik was een kind des torens. Nooit zal het voordeel van de doop ons tot vreugde zijn. Als het oordeel van de doop niet over ons gegaan is. Maar dit zit dan ook aan elkaar vast. Als er vanavond mensen zijn die hier zitten met een lege ziel, met een zondige ziel, met een verloren leven. Vol twijfel, vol raadsel, vol ellende, vol verdriet. Die toch God niet kunnen missen. Die betekenen van het nieuwe leven in hun ziel kennen. Namelijk die honger en die dorst naar God terecht te zijn. Die begeerte om voor God te mogen leven. Dat boven alles zoeken van de Heer. Om in hem gevonden te mogen worden. Dat verlaten van de wereld hartelijk. Niet alleen in het openbaar op zondag. Maar ook juist in het verborgen. Dat groeien van het dood. Dat begeren om rein te zijn voor God zoals hij rein. Ik zeg, dat zijn de tekenen van het nieuwe leven. Dat liefhebben van de broeders. Omdat ze uit God geboren zijn. Dat hoogachten van de dienst van God. Die verborgen omgang met God in zijn woord. Dat liefhebben van de verkondiging van het evangelie. Omdat ze daar in de stem van God hoort. Die ook tot u van vrede en van genade spreekt. Als tot een onwaardig. Ik zeg, die volken die hier vanavond mede zitten met een schuldig hart. Met een onreine ziel. Ontdekt aan de grootheid van een ongerechtige. Geen toegang tot God. Geen middel ter verlossing. Niet wetende hoe het goed te maken met God. Wel nu hoor. God heeft aan uw voorhoofd betekend en betekent. Dat hij om Christus leeft. U gewassen heeft. Van al uw ongerechtigheid. Dat hij uw vrijgespoord heeft in Jezus Christus. Zijn zoon, dat ge met hem gestorven zijt en met hem zijt opgestaan. In een nieuw leven, dat verkondigt God. O, dat de verkondiging van dit bloed van Christus, uw hoop mocht wekken. En uw ziel mocht uitgaan om te zeggen, o Heer Jezus, bent u dan voor verlozen? Bent u dan voor mensen die in doom is? Bent u dan voor zwervers? Op de wereld gekomen, die geen gerechtigheid voor God hebben, die zich dagelijks tegenvalt, maar die toch niet anders kunnen dan wenen naar God, dan hongeren en dorsten naar de Heer, dan komen, toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugel, o grote meester en dierbare zalig maken. Zegt ge dan in uw eigen woord, waarin u toch niet liegen kan, dat u voor de zulke gekomen bent, wel die dan komen. Heere, dan kom ik al deze. Kreupel, blind, arm en naakt tot die God die zalig maakt. Dan kom ik En ik leg me mijn laatste hand op het hoofd van het offerdienst. Als gij er dan een behagen in hebt om het verleden zalig te maken. Nu dan, heren, dan heb ik er een behagen in om het door u te laten zalen. Dat is de heilrijke boodschap van den heilige dood. Daarin getuigt Christus dat u zonde gedragen heeft op het aard. En de heilige geest verzekert u. Zo dikwijls gauw vluchtend tot hem komt dat gewelkom zijt. Dat hij u leiden zal naar zijn raad en dat hij u daarna in zijn heerlijkheid zal opnemen. In vraag 70 wordt het ons nog verder verklaard als er staat, wat is dat? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. En dat staat er, het is vergeving van zonde, van God uit genade te hebben om het bloed van Christus, het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Dat is de ene kant waar ik nu van gesproken heb. En dat staat er aan de andere kant, daarna ook, door de heilige geest vernieuwd. En tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat we langer hoe meer de zonden afsterven in een godzalig en straffelijk leven wandelen. Dus de dood zegt niet alleen je zonden weg, maar de dood zegt ook, ik heb u tot een nieuw schepsel gemaakt. Zijt heilig, want ik ben heilig. Daarvan, nadat we gezongen hebben uit Psalm 123 vers. Afwassen, maar ook het leven heiligen. De Christus alleen maar nodig heeft om niet in de hel te komen, heeft hem gans niet nodig. Die hem alleen maar nodig heeft om van de schuld verlost te worden, die heeft hem gans niet nodig. Maar degene die Christus in waarheid bemint, die bemint hem niet alleen om zijn rechtvaardigheid, maar ook om zijn heiligheid. Want het ligt in het leven van een kind van God ingegrift. Dan zal ik gelukkig zijn. Niet alleen wanneer het niet in de hel komt. Wanneer het niet de straf hoeft te ondergaan die mijn zonde me waardig gemaakt heeft. Maar wanneer het zonder zonde zal zijn. Want wat zou de hemel zijn indien we daar niet zonder zonde waren. Dit is onze hemel dat we geen zonde meer hebben. Dat we weer leven kunnen zoals kinderen van God. Dat we in de gemeenschap met Christus zullen verkeren, net zo heilig als hij. Dat is het nieuwe leven. En zie gelieve, wat nu de begeerte is, gewekt door de heilige geest, is ook het werk van de heilige geest. Want die begeerte die hij in onze ziel legt, is ook tevens de vervulling van zijn beloften is. Daarom staat het, daar zij hun wens verkrijgen, dan zal Gods goedheid onbepaald bij het licht dat van zijn aangezicht straalt en hoogste toppen stijgen. Die heilige geest die vernieuwt ons. Principieel ook in de wedergeboorte, waar de Christus ingeplant worden, nieuwe schepselen. Daar worden we nieuw gemaakt. Dat is die heiligmaking die in Christus ons deel is. Die is altijd dezelfde. Niet voor vermeerdering of vermindering vatbaar. Als een kind sterft zonder dat het ooit één goed werk gedaan heeft, in Christus ingeplant, dan gaat het zo naar de hemel. Wij worden dus niet heilig door hetgeen dat wat wij doen, maar wij worden net
als dat we rechtvaardig worden uit genade, worden we ook heilig uit genade. We worden rechtvaardig door het bloed van Christus en we worden heilig door het leven van Christus. Hij heeft zichzelf in alle gehoorzaamheid God ons straffelijk opgeofferd. En in die gehoorzaamheid heeft hij de poorten des hemels geopend, opdat een wederhorig kroos altijd bij God zou mogen worden. Ja, zegt hij, maar dan komt het er helemaal niet meer op aan, hoe dat je dan verder leeft. Pas op, daar heb ik enkele zondagen terug van gesproken. Het is onmogelijk dat degenen die tot God bekeerd zijn, niet zouden voortbrengen vruchten. Van geloof en bekering waardig, vruchten bij anderen, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk als de Heilige Geest me influistert in mijn ziel, je bent een kind van God. Dat ik met mijn handen, met mijn voeten, met mijn ogen, met mijn hart in zonde zou was, dat is onmogelijk. Want dat is zo overweldigend, dat is zo hemels en zo heerlijk. Dat is zo als, dat als een vuur. De Heilige Geest is als een vuur. Ja, heeft Johannes dat niet gezegd? Die zal u met de Heilige Geest en met vuur doen. Dan worden we met vuur gedoopt. Dat is het vuur van de liefde. En dat brandt alles weg wat zonder is. Dus die zegt, ik geloof dat deel heb in de Heer, aan de Heer Jezus. En die toch zijn eigen oude goddeloze leven te blijven doorleven. Die is een leugenaar. Want hij zal het met een heilige geest en met vuur. Maar die dat vuur in zich voelt branden. Om niet te zijn als hij kwijnt te zijn. Als Jezus. Een goede nooit verdraagt, dat men van mij kon zeggen, hij doet wat God behaagt. Ja, dat is de begrijpen, de kruis. Daar staan we dan ook naar, daar hongeren we en daar dorsten we naar. Om zo vernieuwd, tot lidmaten van Christus geheiligd zijn, hoe langer, hoe meer de zonde afsterven. Daar heb je dus die, laat ik het zo noemen, die bevindelijke heiligmaking. Die heiligmaking vanaf het uur der wedergeboorte, totdat we straks heilig en volmaakt voor God het nieuw Jeruzalem mogen binnengaan. Dat doet nu ook de Heilige Geest. Dat staat gelukkig door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Het is niet zo dat we in de wedergeboorte door de Heilige Geest vernieuwd worden en dat we dan verder zelf maar moeten proberen te doen. Nee, dat we van stap tot stap ook door diezelfde geest die ons afscheiden van de wereld in Christus inplanten, nu ook van dag tot dag hem gelijkvormig mogen worden. En dat heilig gemaakt worden, dat steeds heiliger worden, dat gaat altijd gepaard met steeds armer worden. Met steeds meer ledig worden van jezelf, met steeds meer de leden doden die op de aarde zijn, handen afkappen, ogen uittrekken, voeten afhouden die niet willen zoals Christus wil. Kortom, alles verlogen om hem te mogen volgen waar hij ook ging. De wereld verlaten met haar begeerlijkheid. O, dat is zo'n lief werk, dat is zo'n zoet werk. O, waren we hier altijd mee bezig. De wereld ziet ons dan aan als dwazen. De mensen die een graantje van deze wereld, of liever een mutgraan van deze wereld willen meestikken bij hun goddienst, die begrijpen het niet. Dat we het af. Derven aan de wereld meer vreugde hebben dan ter tijden als de goddeloze koning en mosten in het volgen. Maar ik geef u de verzekering en ik verkondig het u als de waarheid. Dat dat leven der heilig maken in het neerwerpen door de kracht van Jezus bloed van al onze zon. In deze door mijn geest, de werpingen des vleesjes dood. Zo veel geleven, wat is dat? Door de geest, dat door de geest van Christus. Dat betekent in de gemeenschap van Christus. Dat betekent op zijn stervende liefde zien. Dat betekent op zijn eeuwige liefde zien, waarmee hij zondare liefde gehad heeft. Dat betekent om Jezus wil niet langer willen zondigen, omdat hij zijn hoofd en zijn hart gegeven heeft en zijn bloed heeft uitgestort. Omdat hij me gemaakt heeft tot een koning en tot een priester, zal het dan nog langer. In het vuil van deze wereld ronddarren, nee mijn geliefde, dan begeer ik rein te zijn zoals hij rein is. Dan is dat doet niet de Heilige Geest. Door alle smattelijke worsteling, door alle boetes en over alle bergen nu, maakt hij me steeds heiliger. Opdat ik steeds meer mezelf verloochene, mijn heiland zou beleiden en in de verwachting zou groeien, hij komt, opdat ik met zijn beeld verzadigd zou mogen zijn. En tenslotte vraagt, ja, dat heb je nu allemaal wel gezegd, maar hebben we daar nu ook grond voor in de Heilige Schrift, om al deze heerlijke dingen te geloven? Ja, zegt de onderwijzer. Daar hebben we grond voor in de schrift. Dat heeft Christus zelf gezegd in de instelling van de boot. Matthäus 28 gaat dat niet. Onderwijst alle bevolkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En in Marcus 16, van die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden, maar die niet geloof zal hebben, die zal verdoemd worden. En in de brief van Paulus aan Titus, hij heeft ons zalig gemaakt, niet naar onze werk, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. En in Handelingen 22. En nu wat vertoest zij, laat u dopen en uw zonde afwassen. Daar heeft Jezus Christus dus de afwassing der zonde onlosmakelijk verbonden aan het sacrament van den Heilige Doop. Op deze rechtsgrond volvoert een Heilige Geest zijn werk in de harten der gelovigen. Daarop mogen dan ook de gelovigen steunen. Zo dikwijls als in zonde gevallen zijn. Zo dikwijls als het teken van de dood onleesbaar geworden is. Door een menigte van overtreden. Dan komt die Heilige Geest. Met dat vlammend schrift ons toe. En hij laat het ons zien. Ge zijt geen kind der wereld meer. Gij zijt geen burger meer van de aarde. Gij zijt gelost. Gij zijt vrijgekocht. Gij zijt duur gekocht. Verheerlijk dan God. In uw lichaam en in uw geest. De welke God is hij. Geliefden, daar ligt de kracht van de heiligmaking. Heiligmaking, dat is niet proberen zo goed mogelijk rond te komen. Proberen met zo min mogelijk kleerscheuren door de wereld te komen. Proberen zo heilig mogelijk te zijn in de hoop dat de Heer het gebrekkige, wat er dan nog in is, zal aanvullen. Nee. Mogelijk, dan begint u volkomen aan de verkeerde kant. Dan komt u nooit tot enige vrede. Heiligmaking, dat is, ik ben verlost. God heeft me wel gedaan. En naar de mate van dat geloof, naar de mate van de functionering van dat geloof, komt ook die begeerte om niet meer in de zonde, maar voor de Heer te leven. Elk keer het toch niet om. Dat heeft al zoveel schade aan de kerk van Christus toegebracht. Dan krijgen die vrome poppen. Dan krijgen die mensen die aan de buitenkant wel glimmen. Maar van binnen zijn de borden begraven met doodsbenen. Mensen die aan de buitenkant het schotel mooi rein wassen. Maar aan de binnenkant is het allemaal vuil en venijn en dreck. Nee, nou, eerst moet die binnenkant rein. En die wet rein, zo moeilijk maar, waardoor het geloof vluchten tot dat bloed van Christus. Dan worden we principiële andere mensen. En vanuit dat ander zijn, om nu ook in dagelijkse kinderlijke afhankelijkheid voor het aangezicht des Heeren te mogen leven. Ach, daartoe moeten we kind zijn. Zo eenvoudig als een kind. Zo behoeftig als een kind. Zo oprecht als een kind. Een kind dat zich niet schaamt om alles tegen vader en moeder te vertellen. Zelfs zijn kwaad. Omdat hij weet, ze zullen me wel straffen. Maar ze zullen me niet wegstoten. Daar houdt het kind zich verzekerd van. Daarom kent hij zijn vader. En zijn moeder als moeder. Om zo vertrouwen om te gaan. Die verborgen omgang met God. In de stilte, meest in het verborgen. Om voor het aangezicht des Heeren te zijn. Gelijk een gesteund kind. Dat is dicht bij zijn moeder te vinden. Wel nu geliefde. Ach, ga niet op stel te lopen. In deze week van voorbereiding. Doe het niet. Ach, probeer u niet. Probeer niet uzelf op te heffen. Uit de ellende waarin u door uw zonde gekomen bent. Het gaat toch niet. Althans. Niet langs de weg van de zelfverbetering. Niet langs de weg van zo goed mogelijk voor de dag komen. Aanstaande zondag. Niet in de krampachtige weg van oppassen dat er van de week dit niet gebeurt. En dat er van de week dat niet gebeurt. Dan kan het misschien net nog een beetje vrijmoedigheid hebben. Om een zondag toch aan de tafel te komen. Ach, dat is niet de weg. Om de dood des Heeren te verkondigen. En met vrucht voor uw ziel. Met vrede voor uw hart. En met eer voor Christus. Zijn deze verkonnen. Nee, geliefd het. De weg is om in deze weg te zien. Hoe groot die zonde en vervloeking is. Hoe bad slecht dat u het eraf brengt. Altijd weer het meer. En dat zonde terughouden. Uitroepen voor het aangezicht des Heeren. Dat buigen aan zijn voeten en zeggen. Heren, ach, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik dan maar mee mag. Dat meegaan met een heilige geest. Naar de kruistop van Golgotha.
op de heuvel Golgotha daar. Daar een kruis houdt op zich, dat ik daarin de ogen sla. Wat mij alle schuld vergeven. Van de ijzeren nagelpunt. Die in zoete hout gebonden zijn een plaats in mij vergund. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef het slecht belaagde plaats. Zo om een plaats zou het geven. Niemand heeft ook zoveel kracht. Tegen zoveel goed bedrijf. Geef u de verzekering. De heilige verzekering. Als u deze week bijna 130. Maar zo geaanstaande zondag komt. Arm. Ellendig. Hopeloos. En naakt. Verloren in uzelf. Maar dan zult gekomen. Betuigende dat ge midden in de dorre, maar dat ge zaligheid zoekt. Nog goed, in Jezus Christus, onze Heer. Amen. O trouwe God, wat is het groot op u te hopen. Wat is het zalig bij u te schuilen. Op het vaste woord uw getuigenis, al zijn wij dan leugenaars. Al bedriegen we onszelf duizend keer, al vallen we ons altijd tegen. U valt ons niet tegen. U zijt immer dezelfde trouw, barmhartig en genadig voor een volk dat het al verzondigd heeft. Heer, doe ons zo voor uw leven. Dat doet ons bang zijn van de zonde, dat doet ons de zonde haten als een pest. Dat doet ons door uw kracht in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat doet ons snakken om uit het strijdperk van deze wereld te mogen ingaan. In het huis met zijn zeden wonen, het vaderhuis. Waar we u goed nooit meer zullen doorbrengen met soldaten, met hoeren, met zondaar. Waar we nooit meer aan de wereld gehoor zullen geven en onze ziel niet meer aan het vast zal kleven. Waar we aan uw zijde zullen zitten. Rondom die tafel waar de wijn nu geschonken wordt aan het koninkrijk. Daar hemelen, waar u zelf, met uw vaderhand, alle tranen van ons aangezicht zal afwissen. En in die eeuwige morgen, de nooit verstervende lofzangen u zullen toereiken. Al de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. De slotgang der gemeente uit Psalm 118, het 14e vers. 118 vers 14, gij zijt mijn God, wie zal ik loven, verhogen uw majesteit, mijn God, niet gaat u roem te boven, niet prijs het tot in eeuwigheid. Laat u de zweren goedheid loven, want goed is op een majesteit, zijn goedheid, gaat het al te boven, zijn goedheid, duurt in eeuwigheid. 118 vers 14 is onze slotdank. Thank you.
onze gaat dan een in vrede dragen door de zegen des Heeren.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.